welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, we zijn er weer. Hartstikke mooi, Menno. Waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan het hebben over begraven schatten. Oftewel, schatten. Het raadsel van de fossielen.
Fossielen, oké. Okay. Ja.
Want het is licht verbijsterend hoe mensen tegen fossielen hebben aangekeken in de loop van de vele eeuwen. Oh. En dat is een heel spannend verhaal.
Ja, dat is wel gek. Ik denk dan weer, ja, hoezo anders tegen aangekeken? Maar,
nou ja, het heeft heel lang geduurd voordat men zeg maar tot het besef komt dat we nu hebben, dat het vaak versteende resten zijn van mensen, dieren, planten, die voor een groot deel zijn uitgestorven. Hm. En dat er steeds nieuwe soorten ontstaan. Dat zijn allemaal ideeën die pas een dikke 100 jaar er zijn. Hm. En daarvoor had men geen flauw idee.
Nee, men zag gewoon een raar visjesvorm of iets in de steen.
Het begon ermee dat men dacht van, nou ja, het is iets heel raars. Alsof het een gril van de natuur. Het is niet zoiets als mineraalafzettingen of een heel mooie zwerfsteen. Nou, zo vind je ook daar iets heel raars. Maar ze hadden al wel heel vroeg in de gaten dat er iets bijzonders was. Bijvoorbeeld in Mycene, dat is een plek van een oude Griekse cultuur. Dat is 1200 voor de jaartelling. Daar bewaarden ze al fossielen van rhinocerossen, van neushoorns en van paarden en van schelpen. Daar zagen ze dus al iets bijzonders in. Ze hadden eigenlijk geen idee waar ze naar keken. En in veel culturen in Azië, in Europa, maar ook in Amerika, daar werden fossielen in verband gebracht met mythologische wezens. Hm. Dus Indianen vonden hele rare dingen en daar kwamen allemaal hele rare verhalen over. Maar we moeten er niet te raar over doen, want in 1657 is er in Europa nog een boek gepubliceerd door de zooloog Johannes, in een boek over de viervoetige dieren. En daar heeft hij afbeeldingen van draken. Heel serieus boek.
Oké.
Okay. Een hele pagina vol draken. Nou, en als je daarnaar kijkt, dan snap je al dat moet afgeleid zijn van fossiele vondsten. Reptielen, dinosauriërs, weten we niet.
Nou ja, of echte draken, Menno. Come on.
Ja, nee, zeker, absoluut. Ja, je hebt helemaal gelijk. Kunt ik ook draken zijn. En het is ook een heel grappig verhaal, is dat er in Cyprus is een dwergnijlpaardje gevonden in een grot. En dat hebben ze even verkeerd geïnterpreteerd. Dus in de kerk werd dat vereerd als een heilige een tijd lang.
Oh, oké.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Omdat hij eruit zag als een mens dan?
Ja, daar komen we straks nog op. Daar is nog een veel bizarder verhaal waar Nederland ook een behoorlijke rol in speelt. Okay. Daar komen we straks nog op. Nou ja, en dan heb je eigenlijk al heel vroeg, natuurlijk altijd weer Griekse filosofen die het min of meer bij het goede eind hadden, dat fossiele zeeschelpen in gebieden die moeten ooit onder water gestaan hebben, was de nuchtere conclusie. Een Perzische onderzoeker heeft in 980 ook al beschreven, fossielen moeten eigenlijk versteende dieren zijn. Hm. Leonardo da Vinci heeft ook al heel veel fossielen beschreven.
Okay,
die komen we straks ook nog een keer tegen, want dat was wel een schlitsoor, zeg je op zijn Duits. Dat was iemand die heel slim nadacht, maar ja, dat kon je beter niet altijd hardop zeggen in die tijd.
Nee. Ja, Menno, Leonardo da Vinci, daar heb ik een zwak voor, want die is namelijk geboren op 15 april.
Ja, ja.
En ik ook.
Ja, nee, dat zie je direct aan jou af. Ja. Nee, ja, nee, ik dacht al, er is wel iets bijzonders. Er is iets bijzonders met jou.
Ja, ja.
Nou ja, wat eigenlijk in die geschiedenis van die fossiele ontdekking naar voren komt, is dat het christelijk geloof daar heel veel problemen mee had om die fossiele vondsten te interpreteren. Hm. Want in de eerste plaats was het basisidee dat Gods scheppelen zijn volmaakt. Dus dat een soort kon uitsterven, dat was onbestaanbaar.
Oké, daar konden ze al niet mee.
Daar begon het al mee.
Oké.
En als je dus hele grote dieren, zoals we nu weten, richting grote reptielen of mammoeten of zo vindt, dan betekent dat die dus ergens op aarde nog rond moeten lopen.
Ja.
Nou, omdat we toen aarde nog helemaal niet in zijn geheel ontdekt hadden, kon je er altijd mee uitkomen.
Ja.
Dus dat was zo'n eerste verhaal. En wat bedenk je bijvoorbeeld nu? Er zijn nog steeds mensen die het monster van Loch Ness.
Ja.
Weten wij wat er in de diepte van de oceanen allemaal nog is? Dat weten we allemaal niet. Nou, en dan komt op een gegeven ogenblik komt ineens de zondvloed als redder. Want de zondvloed, dat is natuurlijk iets, ja, dat is een gebeurtenis waarbij...
Ja, dat is in de Bijbel beschreven.
Precies. Dus, en daar is een heleboel om zeep geholpen. Natuurlijk ook, ja, ook mensen en van alles. Dus, en toen in 1725 werd de zondvloedmens gevonden. Okay. In Euningen, een plaatsje vlak aan de Duitse kant van de Bodensee. En werd beschreven. En in een revolutionair betoog beschreef die meneer Scheuchzer, moeilijke naam, dat, revolutionair, dus dat hij blijkbaar wel dood en uitgestorven, maar ja, dat was een zondaar. En die was omgekomen in die zondvloed.
Ja.
Deze verdronken zondenaar, die werd in 1802 gekocht voor de collectie van het beroemde Teylers Museum in Haarlem.
Okay.
Door de directeur van het museum. En pas veel later, dat was dus... eigenlijk helemaal niet zo heel verschrikkelijk veel later. Maar in 1807, dus 5 jaar later, werd hij door de Franse paleontoloog... ik zeg niet patoloog, maar paleontoloog, dus bestudeerder van oude fossielen... Cuvier gedetermineerd... Niet als een mens, maar als een reuzensalamander.
Dat is nog wel eens wat anders.
En er is een prachtig boek verschenen van Jelle Reumer. Dat heet De Reuzensalamander. En daar staat op zijn voorpagina staat dat plaatje van die reuzensalamander. Ja, en met heel veel fantasie kan je er misschien een wat verwrongen mens in zien. Maar ja, Cuvier heeft daar zijn eind aan gemaakt. Nou, Jelle Reumer heeft een prachtig boek geschreven over de geschiedenis van de paleontologie, dat hij dus de reuzensalamander genoemd heeft, waar hij al die geschiedenissen beschrijft hoe dat allemaal precies gegaan is. En wat die Cuvier, dat is een heel beroemde wetenschapper, die dus in het begin van de 19e eeuw actief was in Parijs, die geloofde dus allemaal niet aan de zondvloed, maar hij geloofde wel aan catastrofes. Dus dat dieren zomaar zouden uit kunnen sterven, dat geloofde hij niet. Er moeten altijd catastrofes geweest zijn. Ja, en daar vinden we dan de resten van.
Ja.
Dus het was een aan de ene kant een geniale onderzoeker, maar het was ook een heel eigenzinnig man. Want hij had bijvoorbeeld enorme hekel aan Linnaeus en zo, dat stelsel van de systematiek, waarbij je met twee namen alle planten en dieren kan beschrijven. Ja. Daar wilde hij niks van weten. En in zijn tijd leefde ook al Lamarck. En Lamarck had al ideeën over de evolutie. Nou, het zijn niet helemaal de ideeën die we nu hebben. In feite dacht hij ook dat eigenschappen tijdens het leven veranderen, die geef je door. Dus de beroemde giraf heeft een hele lange nek, die moet steeds bladeren eten. Daardoor krijgen zijn kinderen dat dan ook.
Ja, ja.
Nou, komen we later in een latere aflevering komen we daar nog wel een keertje op terug. En het is ook beschreven in de eerdere aflevering die we hadden over de oorsprong van de erfelijkheidsleer.
Ja, ja.
Maar daar was dus Cuvier het ook helemaal niet mee eens dat die evolutie er was. Daar moest hij niks van weten.
Nou, dus die mensen gingen er echt vanuit dat alles wat er was, blijft zoals het is en blijft zo.
Ja. En op een gegeven moment dan doe je dus die grote stap, dan catastrofes, ja, die zijn er. Dus, ja. Nou ja, en, ja. En misschien wel meer dan de zondvloed, dat waren al voor hen al hele grote stappen. Ja. Nou ja, het bijzondere is dat Leonardo da Vinci, die heeft al gehakt gemaakt van die zondvloedtheorie, want heel veel schelpen zijn gevonden, ja, vrij hoog in gebergtes, in gesteentes.
Ja.
Zei, ja, de zondvloed, hoe
hoog had die niet moeten zijn?
Waar komen die, hoe kan dat nou, dat bovenop de berg dan, ik bedoel... Ja. Nou ja, dus die geloofde daar helemaal niks van. Dat heeft hij. En Leonardo da Vinci die schreef heel veel van zijn gedachten en bevindingen op in een soort geheim spiegelschrift. Wat niet leesbaar was voor gewone mensen. Nee. Het is wel bewaard gebleven. Dus nu is dat allemaal opengelegd.
Ja.
Als hij dat toen openlijk gezegd had, dan is de Inquisitie achter hem aangekomen. Dan was hij waarschijnlijk Leonardo da Vinci of niet, was hij op de brandstapel beland.
Ja.
Want daar stond wel hoge straffen op, dat je zo de Bijbel tegensprak.
Ja.
Nou ja, het is wel heel grappig dat Teylers Museum, dat heeft dus die zondvloedmens, oftewel een reuzenhagedis. Maar ze hebben nog veel meer. Ze hebben een hele klassieke schat van de paleontologie. Die komt uit Maastricht, uit de Pietersberg. Want daar werd een reuzenkrokodil gevonden in 1764.
Oké.
En in 1784 is een exemplaar daarvan gekocht, weer door de toenmalige directeur van Teylers. En uiteindelijk, het is heel lang, was daar discussie over. Sommigen vonden het misschien wel een walvis, maar misschien, nou ja, nee, ja. Toch de bordjes te zien, nou ja, de krokodil. En het is wel grappig dat een Adriaan Kamper, en dat is de zoon van onze in Groningen beroemde Peters Kamper.
Ja, over die Peters Kampersingel.
Ja, precies. Ja. Dus in Groningen is dat een grootheid. En eigenlijk hoort hij überhaupt wel een grootheid te zijn, want het was een beroemd geleerde in zijn tijd. Maar deze zoon die heeft dus samen met die Cuvier uiteindelijk uitgezocht wat het echt is. En ze kwamen tot de conclusie, en die onderschrijft me nu nog, dat het een hele grote hagedis was. Zo'n beetje als een varaan uit Indonesië.
Ja, oké.
Okay. Dus een heel bijzonder beest.
Ja, in Maastricht.
De Mosasaurus heet hij. Dus de saurus, het reptiel van de Maas. Nou, de Fransen hebben helaas, Napoleon heeft in 1795 het mooiste exemplaar weggesleept naar Parijs. En daar ligt het nog steeds in het museum.
Ja.
Maar Teylers heeft gelukkig ook een heel mooi exemplaar.
Ja, bestaat het museum nog steeds?
Ja, Teylers is het oudste museum van Nederland.
Oh,
en het is, wat mij betreft, een van de allermooiste musea. Het is fantastisch. Er zijn zalen die dus meer dan 200 jaar oud zijn.
En ja.
Één zaal dus helemaal vol met fossielen.
Hm.
En niet alleen die reuzenhagedis en de zondvloedmens, maar ook nog bijvoorbeeld een plesiosaurus. Dat is een zeereptiel van 3 meter.
Hm.
Die is ontdekt, dat is ook weer een heel verhaal apart, door een vrouwelijke fossiele onderzoekster aan de Jurassic Coast, aan de zuidkust van Engeland.
Jurassic Coast?
Ja.
Zo heet dat?
Zo heet hij. Dus naar de Jura, omdat dat zijn die krijtrotsen daar.
Ja, ja.
En die brokkelen af. En daar worden nog steeds nieuwe vondsten gedaan aan dinosaurussen, maar ook aan andere reptielen. En deze Mary Anning, die verdiende dus haar geld door die vondsten te verkopen.
Oké, ja.
En ze mocht dus niet erover schrijven, of ze mocht ook niet in wetenschappelijke genootschappen iets erover vertellen. Dat was allemaal een mannen voorbehouden.
Maar ze mocht wel verkopen.
Maar ze heeft er wel heel veel gevonden.
Hmm.
Nou ja, wat er dan uiteindelijk gebeurt is, in 1830 schrijft een Charles Lyell een heel mooi boek over de geologie. En die beschrijft hoe aardlagen kunnen omgegooid worden. Geeft eigenlijk de basis voor hoe ons landschap ontstaan kan zijn en wat er voor veranderingen daar waren. Dat was een grote inspiratie voor Darwin. Nou ja, en Wallace en Darwin kwamen toen natuurlijk opzetten met de evolutietheorie. Dat is natuurlijke selectie. Soorten ontwikkelen zich, ontstaan nieuwe soorten, worden weer uitgeselecteerd. En nou ja, daarom vind je dus heel veel fossielen die eigenlijk de ontwikkeling van het leven op aarde vertegenwoordigen.
Ja.
Soms door een catastrofe. Een heel beroemde is natuurlijk de komeet die een einde maakte aan de dinosauriërs.
Ja. Dat staat nu eigenlijk wel vast, Menno.
Dat staat absoluut vast. Dat is een iridiumlaagje een soort getuigenis geeft van die inslag over de hele aarde en hele goede tijdlijnen.
Ja.
En dus op de vogels na, wat ook eigenlijk dinosauriërs zijn, zijn dus alle andere dinosauriërs uitgestorven. En dat gaf aanleiding voor de zoogdieren om daarna een zegentocht op aarde te gaan maken.
Ja.
Maar dus af en toe catastrofes, maar en eigenlijk hebben die mensen met catastrofen leren dus ook wel een beetje gelijk.
Ja.
Maar heel veel vaker is het de hele veel verschillende oorzaken die natuurlijke selectie veroorzaken. En die dan in het voorbestaan van een rol spelen en uitmaken of wat bestaat of niet.
Ja.
Het leuke is dat het verhaal van die fossielen is nooit af. Heel recent zijn 150 pootafdrukken in Schotland gevonden van dinosauriërs.
Hm.
Het grootste voetpad van dinosauriërs.
Okay.
Er zijn nieuwe, hele vroege vogels ontdekt. Met hele rare, veerachtige toestanden die nauwelijks konden vliegen. Pas in 2017 is er weer een nieuwe soort ontdekt. Dat gaat dus altijd door.
Ja. Liggen er ook veel fossielen in het water, Menno? Ik bedoel, in de zeebodem?
Ja, zeker. Want nou, in Nederland is het heel bekend, zijn de fossielen in de Maasvlakte.
Hm.
Er was natuurlijk vroeger een landverbinding met Engeland. En daar worden dus heel veel mammoetbeenderen gevonden, maar ook reuzenherten. En dus het is een relatief recente fauna, tenminste geologisch gezien. Maar daar is dus heel veel van gevonden, gewoon in het zand eigenlijk van de Noordzee. Ja. Wat vroeger gewoon deel van het land was. Maar ik hoop dat we ook nog eens een keer met Harry Huizing in Borgen gaan praten. Want die heeft ook heel veel fossielen gevonden, met name in Overijssel. Er zijn bepaalde gebieden die meer en minder fossielen hebben, maar... Ja. Daar vind je van alles. Zeeegels, inktvissen vind je resten van.
Heb jij ook een kleine verzameling fossielen, Menno?
Nee, ja, we hebben een paar fossielen uit Duitsland. Die via geërfd.
Ja.
Niet heel.
Je ging niet echt op zoek of zo? Dat was
we hebben braafwallens gehakt. Er zijn van die beroemde plekken waar Zonhoven in Duitsland en zo. En er zijn ook stukken waar je dan zelf... stenen mag hakken. We hebben wel zo'n hamertje al nog altijd in de auto liggen om daar weer eens... Maar de kans dat je daar wat vindt is niet zo heel groot.
Nee.
En je kan tegenwoordig op veilingen kan je de wereld aan fossielen kopen.
Dat zal best.
Maar, ik vind het mooier als ze heel goed uitgeprepareerd zijn in een museum. En zeg maar in een goede context. Dat vind ik eigenlijk leuker. Maar al met al is het toch wel heel grappig hoe er dus heel verschillend naar die fossielen is gekeken.
Ja, je ziet daar toch een hele ontwikkeling in. Ja.
Nou, en wat ik dus iedereen kan aanraden is dat boek van Jelle Reumer, De Reuzensalamander, is echt heel goed geschreven.
Het ziet er ook prachtig uit, moet ik zeggen.
Ja, het is heel mooi uitgegeven. Ja. En heel veel verhalen die hele context van vooral de Europese paleontologie heel mooi weergeven.
Ja, nou ja, en je hebt nog een tip, Menno, want het museum, het Tyler Museum.
Ja, Tyler's Museum, daar hij beschrijft dus heel veel wat er gebeurd is in Tyler's Museum. Ja. Dat is ook de mooiste.
Waar was dat ook alweer?
In Haarlem.
In Haarlem, nou,
ja. Het is allemaal in nee, het is absoluut de moeite waard. Ze hebben trouwens ook hele prachtige instrumenten, de elektriseermachines en zo. De hele geschiedenis van de natuurkunde kan je er vinden.
Ja, okay.
Maar ze hebben ook een mooie schilderijencollectie. Ze hebben munten verzameld. Ja. Ze hebben een waanzinnige bibliotheek.
Nee, nou, de mensen moeten op pad. Het is duidelijk. Absoluut. Hartstikke mooi. En dit is het einde van onze podcast. Nou, we zijn er elke week. Vond je dat leuk? Word toch gewoon even lid. Ga naar www.mennoenerwin.nl. Dan krijg je elke woensdag een mailtje wanneer we weer een nieuwe podcast hebben. Maar we zijn ook nog steeds geïnteresseerd in waar jij graag wil dat Menno het over gaat hebben. En we hebben al verschillende mensen die al dingen hebben aangedragen. En die komen eraan.